Goedenavond, broeders en zusters. Wat bijzonder. Ik kreeg vannacht eigenlijk pas op mijn hart waar we nu met elkaar over gaan nadenken, Psalm 130. Dat eigenlijk het meeste van alle liederen er wel op aansluit. Bijzonder. Ik heb eigenlijk helemaal niet naar de liederen gekeken. Ik krijg ze altijd wel doorgestuurd. Of ik zie ze op de app verschijnen, maar... Ik wil met jullie gaan nadenken over Psalm 130, voordat we dat gaan lezen. Jullie weten natuurlijk dat ik een liefhebber ben van de psalmen, dus misschien niet helemaal gek. Ik hou van de psalmen. Weet je waarom? Kijk, we kunnen natuurlijk de theologie ingaan als we de Romeinenbrief lezen, dat Paulus echt uiteenzet wat het christelijke geloof is. Maar in de psalmen kijken we eigenlijk bij mensen in het hart. Ook wij hebben emoties, ook wij gaan door hoogtes, over hoogtes en we gaan door dieptes. En we kijken soms in het leven van een andere gelovige die ook met zijn worstelingen loopt. Die ook met zijn moeite en met zijn verdriet kampt. En dat zijn psalmen, we kijken iemand eigenlijk in het hart. En vanavond is het eigenlijk niet per se een gebed of lofzang van een persoon, maar is het van een stoet, van een menigte. Ik zal daar straks nog op terugkomen. Zullen we het met elkaar lezen? Psalm 130. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. En laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachten ze op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen. Van al zijn ongerechtigheden. Amen. Een gebed of een gezang die gezamenlijk gezongen werd. En we hebben met elkaar vanavond twee overdenkingspunten. Eerst de letterlijke betekenis en dan gaan we de psalm gewoon eens door. Wat staat er nu? Voor wie had het wat te zeggen? En dan gaan we de psalm nog eens een keer door. Wat heeft het voor ons te zeggen? En de eerste betekenis is ja, gericht op Israël. We kwamen het tegen. Hij zal Israël verlossen. Wat een machtige woorden. In zo'n klarerig begin eigenlijk. We begonnen met een pelgrimslied. In de Statenvertaling staat daar een lied ha-ma-o-lot. Dat is een beetje een moeilijk woord. Hebben ze weggeschrapt, een pelgrimslied. En dat is een goede vertaling, denk ik. Want het is een pelgrimslied. Een pelgrim is iemand die op weg is. Die reizend is naar... Nou, zo had je vroeger in de middeleeuwen had je pelgrims die gingen naar Rome toe. Of die gingen naar een of andere zogenaamd heilige stad. Maar deze pelgrims die deze psalm zongen, die gingen op weg naar de Godstad. De stad waar God zijn huis had gebouwd. En waar hij zelf in al zijn heerlijkheid naar binnen was gegaan. Jeruzalem. Daar woonde God. Daar was zijn huis. Zijn droom. En om hem te ontmoeten moest je daar naartoe. En dat kon nog niet per vliegtuig. Dat kon nog niet per auto. Misschien op de meest luxe manier op een kameel of een ezel. Maar veelal op de voet. Een pelgrim. Maar dat Hamaolot laat wel iets heel moois zien. Dat betekent eigenlijk een lied van opgang. Een lied wat omhoog gaat. Nou, dat klopt wel, want ze konden door Israël heen reizen. En dan kwamen ze rondom Jeruzalem in het gebergte. En dan gingen ze naar beneden en omhoog. En naarmate dat ze dichter bij Jeruzalem kwamen, ging het steeds verder omhoog. Een lied van omhoog gaan, van opgang. En Psalm 120 tot Psalm 135 zijn liederen der Hamaolot, of pelgrimsliederen. Dat waren dus liederen, moet je voorstellen, ik ben een beelddenker, dat er zo'n groep met Joden, met Israëlieten, misschien vanuit het noorden of vanuit het zuiden van Israël ging optrekken naar Jeruzalem. En hoe ze dan met elkaar gingen, ja, dan is Psalm 122 misschien wel de meest bekende. Ik ben verblijd wanneer men tegen mij zegt, laten wij opgaan naar het huis van de Heere. Nou, dan zie je dat in je verbeelding, zie je dat al helemaal voor je, dat er zo'n stoet gaat, misschien een hele familie of een heel gezin, en dan misschien juichend en klappend, ik ben zo blij, want we gaan naar het huis van God. En misschien wel hoe dichter ze bijkwamen, hoe dichter ze bij de stad van God kwamen, bij het huis van God. De plaats waar verzoening werd aangebracht door het bloed wat daar vloeide. Hoe blijer ze werden. Of Psalm 121, ook zo'n bekende. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Of rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heere rondom zijn volk. Of Psalm 133, waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. En zo was het als het ware dat die groep Israëlieten optrok en ze bemoedigden elkaar. Met die gezangen en met die psalmen, die pelgrimsliederen. Ze stoten elkaar misschien aan en ze wakkerden elkaar aan om verheugd te zijn. Psalm 128, wel gelukzalig is een ieder die de Heere vreest. Het zal goed met je gaan. En je vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. En uw kinderen als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. Zo gingen ze op. Maar het was niet altijd zulke feeststemming. Psalm 130, het is wel een lied van omhoog gaan. Maar je zou misschien wel kunnen zeggen, hij komt uit de diepste diepte. Ja, deze pelgrim of deze groep pelgrims was op weg en ze zongen. Maar die blijdschap van Psalm 122 leek ondergesneeuwd te zijn. Ze zongen uit de diepte. Roep ik tot u. Wat daar geweest is, waarom ze zo uit die diepte tot God gingen roepen, dat staat er niet bij. Misschien wel, we gaan het straks ontdekken. Maar er was dus blijkbaar iets in die pelgrims, waardoor ze vanuit de diepte alleen nog maar omhoog konden roepen. Misschien kan je denken aan Jozef in de put. Die zat ook diep. Maar er kunnen zoveel dingen zijn waardoor je je eigen diep kan voelen. Zo ook voor deze groep pelgrims. En ze roepen niet in het wild weg. Ze roepen niet tot iets dat ze denken, nou, misschien wordt er wel iets gehoord of vernomen uit de roepstem van ons hart. Maar ze riepen tot u, o Heere. Dat woordje Heere met kapitale letters, met allemaal hoofdletters, staat er een aantal keer. En daar staat eigenlijk Yahweh, Jehovah. De ik ben die ik ben en de ik zal zijn die ik zijn zal. Zo diep als dat ze zaten, vonden ze houvast bij hem die niet veranderen kan. En die niet veranderen zal. De God die hun door Egypte had uitgetrokken, door de Rode Zee, door de woestijn en die zich daar bekend had gemaakt. Ik ben die ik ben. De verbondsgod. De God die zijn verbond met het volk Israël had gesloten. En die had gezegd, jullie zijn mijn volk. En ik ben jullie God. Dat is belangrijk. Ze riepen dus niet in het wilde weg, maar ze riepen tot de Heere, Jehovah. En wat roepen ze dan? Wat roepen ze dan vanuit die diepte? Heere, hoor naar mijn stem. Waarom zou je eigenlijk gaan roepen als de Heere je hart kent? Moet je echt met stemverheffing tot God gaan roepen om hem te laten luisteren? Nou, blijkbaar was dat wel zo voor deze groep pelgrims. Blijkbaar was hun nood zo hoog gestegen en was hun diepte zo ver bereikt dat ze nog maar één ding konden doen en dat was het uitroepen of schreeuwen. Niet dat stemverheffen, ik heb natuurlijk een harde stem, dat God dan ineens meer aandacht krijgt. Maar hun nood was zo hoog dat ze dat alleen maar konden doen. Dat blijkbaar de stilte van hun hart niet meer, ja, of eigenlijk zeg maar het rumoer in hun hart oversteeg de stem in hun hart. Dat ze nog maar één ding konden doen en dat was luidkeels gaan roepen. Heere, hoor naar mijn stem. En laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekgebed. En nu komen we misschien wel op een nog diepere laag. Of komen we misschien op die diepte waaruit zij roepen. Als u, Heere, daar komt hij weer. Die Heere, die naam die ze aanroepen. Yahweh, Jehovah. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let. Wie zal bestaan? Als u, Heere, naar de ongerechtigheden, naar de zonde kijkt. Als u daarop let. Ik las, voordat ik wegging, nog eventjes in de basisbijbel. En daar staat dan, onze verkeerde daden. Nou ja, ongerechtigheden zijn natuurlijk verkeerde daden. Maar toch ben ik blij met dat woordje ongerechtigheden. Want verkeerde daden, dat kan nog iets onschuldigs in zich hebben. Van, nou ja, ik heb het verkeerd gedaan. Maar ongerechtigheid, dat heeft iets in zich van, het is totaal fout. Totaal fout. Het is zondig tegenover hem. En dat laat het volgende woordje of de volgende zin wel zien. Heere, wie zal bestaan? Ik heb dat eens opgezocht in het Hebreeuws en daar zou je eigenlijk ook mee kunnen vertalen. Het is goed vertaald, maar een andere betekenis ook. Niet meer rechtop kunnen staan. En dan ga je ook begrijpen dat woord ongerechtigheid. Want als je je ongerechtigheid, dat is meer als een verkeerde daad, gaat zien in zijn licht, dan kan je ook niet meer blijven staan. Dan kan je maar één ding doen en dat is knielen voor die grote Heere, Yahweh, en erkennen, ik ben schuldig. En iemand die schuldig is, zegt niet, ja, ik heb het een beetje verkeerd gedaan. Mijn daden waren verkeerd, maar ja, ik deed het niet expres. Ik deed het per ongeluk. Op het moment dat je niet meer voor hem kan staan, erken je. Heer, u bent groter dan ik. En ik heb ten diepste tegen u gezondigd. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, wie kan bestaan? Kan je nu die uitroep begrijpen waarmee die pelgrimstoet begint? Uit de diepte roep ik. Want wie kan bestaan als u op mijn ongerechtigheden let? Of op onze gezamenlijke ongerechtigheden? De zonde van ons land. De zonde van ons nationale volk, Israël. Wat van u is afgeweken. Wat u de rug opnieuw hebt toegekeerd. Maar terwijl ze misschien uit die diepte aan het roepen zijn, klinkt daar toch de hoop volledig door. Want het blijft niet hangen daar waar die pelgrimstoet uitzingt. Wie kan bestaan? En uit de diepte roep ik daarom naar u. Heere, let op mijn luide smeekgebed. Maar er klinkt een maar. Een omkeer. Een omkeer vanuit de diepte en hoop. Wat kan er nou hoop geven, terwijl je niet meer kan staan tegenover hem? Wat kan je nou hoop geven, terwijl je in de diepste diepte verkeert vanwege jouw ongerechtigheid? Dat is die hele reis op weg naar Jeruzalem. Die hele reis omhoog, op, naar Gods huis. Misschien hadden ze het meegenomen, hun eigen lam. Of kalf, of geitenbokje. Of als je arm was, misschien wel je eigen duif in een kooi. Maar bij u is vergeving. Wetend dat er wel bloed moest vloeien, wetend dat ze daarvoor naar Jeruzalem moesten gaan. Maar bij u is vergeving. Daarom was die reis naar Jeruzalem nodig. Om vergeving opnieuw weer mogelijk te maken. Daarom moest er opnieuw een offerlam plaatsvinden. Geofferd worden. Om die vergeving te bewerken. Maar wat een hoop in deze psalm. Die vanuit de diepte wordt opgeroepen tot God. Die misschien onbereikbaar ver is voor ze. Maar bij u is vergeving. En weet je wat ik zo mooi vind? Wat erachter staat. Bij u is vergeving en dat heeft een doel. Ik heb dat al vaker gezegd. Je hebt in het Nederlands omdat en opdat. Opdat betekent eigenlijk met het doel dat. Die vergeving van God heeft een doel. En de psalmist geeft het antwoord waarom. Met het doel dat wij hem gaan vrezen. Ik ben daarmee opgevoed met dat woord. Dus ik weet wat daarmee bedoeld wordt. God vrezen. Of zoals dat bij ons vroeger in de kerk werd gezegd. De vrezen des Heren. En ik kan me zo maar voorstellen als je nieuw in de kerk bent. Dat je echt denkt, waar hebben ze het over? Een vreesmachine of een tuinvreesmachine. Ja, daar denk je aan als je aan vrezen denkt. Maar dat is het niet. Vrezen, dat heeft iets te maken met ontzag voor God. En je zou het Hebreeuwse woord letterlijk kunnen vertalen met angst hebben. Of bang zijn. Maar dat is niet wat er bedoeld wordt. Het is niet dat God ons vergeeft omdat we maar bang moeten zijn. Of opdat we bang zijn. Maar eigenlijk een diep ontzag voor hem die ons gemaakt heeft. Die God, die Yahweh, die heilig is en rechtvaardig. En die geen verbinding kan hebben met iets wat zondig is. En daarom die vergeving die rijkelijk vloeit door de straten van Jeruzalem. Met bloed wat vanuit het tempelplein de straten doorvloeit. Die heeft een doel. Dat wij bedenken. Ik heb ontzag voor hem. Ik vrees hem. En die vrees, wat ik net zei, die angst of dat ontzag, dat is niet iets waar we zo bang voor moeten zijn, maar veel meer dat we hem gaan liefhebben. Dat heeft vrezen ten diepste in zich. Ja, ontzag, maar ook liefde. Hem vrezen met liefde. En nu staat er zoiets moois. Eigenlijk onbegrijpelijk voor iemand die vanuit zo'n grote nood en vanuit zo'n diepe diepte begint te zingen. Die gaat iets zeggen van zichzelf. En ze zingen of ze zeggen, ze roepen het uit. Ik verwacht de Heer. Wat heeft iemand te verwachten die ongerechtigheid heeft bedreven? En die niet meer staande kan blijven tegenover hem. Wat heb je nou om te verwachten? Het enige wat je kan verwachten is straf van hem. Omdat hij de zonde moet straffen. Vanwaar die verwachting? Ik verwacht de Heer. De Heer voor wie hij geen stand kan houden. De Heer die hij vreest. En toch is daar verwachting. En die verwachting is zo diep en zo intens dat hij zegt, ik verwacht het, mijn ziel verwacht hem. Dat is bijzonder, hè? Ik verwacht geen cadeautje. Ik verwacht geen hoopvolle gevoel of blijde stem. Deze pelgrims ging het om hemzelf. Mijn ziel verwacht hem. En ik verwacht de Heere. Blijkbaar was de kennis van Yahweh zo groot dat hij kon zeggen, maar bij u is vergeving en daarom verwacht ik u zelf, hoogst persoonlijk. Ik verwacht hem. En die verwachting was zo diep en zo intens dat hij zegt, ik verwacht het nog meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Kan je het voorstellen in die tijd dat je een wachter was? Dat je dienst om 11 uur misschien zijn intrede deed? In Israël werd het vroeg donker, dus misschien wel om 9 uur 's avonds. Moest je de wacht gaan lopen over die donkere muren? En hoe intens kan je dan als wachter verlangen naar de morgen? Al was het maar het eerste zonnig gloedje wat door de duisternis heen brak. Een zucht van verlichting. De nieuwe dag. Die de nacht voorbij drijft. Een nieuwe dag met nieuwe hoop. Met nieuwe kansen. En zo intens verwacht deze pelgrims hemzelf. Als u daar bent, dan is daar opnieuw licht. Als u daar bent, dan is daar een nieuwe morgen. Als u daar bent, zal de duisternis verdreven zijn. Mijn ziel verwacht hem. Meer dan wachten ze op de morgen. Laat Israël hopen op de Heer. Nu gaan ze elkaar als het ware aansporen. Nu gaan ze elkaar in de arm nemen en zeggen: laat Israël hopen op hem. Die verwachting die misschien eerst van binnen leefde, willen ze overbrengen op de ander. Ze willen de ander daarmee bemoedigen en in de arm haken. Laten we gezamenlijk op hem hopen, Israël. Als ik hem verwacht, omdat ik weet dat er bij hem vergeving is. En daarom vrees ik hem. Dan moedigen ze elkaar en zeggen ze: verwacht hem. Israël, hoop op hem. Want, waarom zouden we hopen? Waarom zouden we hopen op hem? Bij hem is goede tierenheid. Een moeilijk woord, hè? Blijf het een moeilijk woord vinden. Maar bij hem, bij Yahweh, bij de Heere zelf, is goedheid en goedheid en goedheid en goedheid en goedheid eeuwig durende goedheid. Omdat God de bron van goedheid is. En de goedheid van God houdt hij niet voor zichzelf. Maar het woord goede tierenheid is als het ware het woord. God is de bron van goedheid en bij hem stroomt goedheid. Bij hem vandaan. En goedheid is bij hem te vinden. En te verkrijgen. En hij geeft het om niet. Laten we dat wel goed beseffen. Deze pelgrims die begrepen het. We hebben het niet verdiend. Want wie kan stand houden tegenover onze ongerechtigheden? Maar tegelijkertijd was daar die volle hoop. Bij hem is goede tierenheid. En bij hem, dus er is nog meer. Bij hem is veel verlossing. Blijkbaar was hun nood niet alleen hun ongerechtigheid, maar ze moesten ergens uit gered worden. Dat betekent verlossen. Ze moesten gered worden. Ergens uit verlost worden. Blijkbaar zaten ze in boeien of banden. En hadden ze hem hoogst persoonlijk zelf nodig. Omdat ze wisten: wij kunnen onszelf niet uit deze diepte redden. Maar wij hebben een verlosser nodig. En daarom konden ze zeggen: mijn ziel wacht op de Heere. Mijn ziel verwacht hem. Ja. En ze gaan door. Ze gaan elkaar nog meer aansporen en nog meer bemoedigen. Ja, hij zal Israël verlossen. Profetisch. Bemoedigen ze elkaar en zeggen ze: ja, hij zal Israël verlossen. De Heere zelf, Yahweh zelf, die gezegd heeft: ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Hij hoogst persoonlijk zelf. Bij hem, bij wie goede tierenheid uitstroomt. Hij zal ons verlossen. Waarvan? Van onze ongerechtigheden. Nou, ik hoop dat jullie een klein beetje een beeld hebben van hoe deze groep pelgrims dit lied zongen. En misschien heb je voor jezelf al dingen ingevuld, wat het voor jou te zeggen heeft. En wat het voor ons te zeggen heeft. Maar het is prachtig. Ik zal jullie nogmaals die psalm mee doorgaan. Een pelgrimslied. Dat heeft ons allemaal iets te zeggen. Want we zijn allemaal pelgrims. Wij zijn allemaal op weg. We zijn allemaal reizend naar die stad waar Christus licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn bij Hem. Het is tegelijkertijd ook een lied der Hamaolot. Een lied der opgang. Ons leven is ook uit de diepste opgeraapt. Psalm 113 zegt dat God ons uit de drek. Weet je wat dat is, drek? Dat vinden wij in het riool, dat is stront. Daar heeft God ons uit opgetrokken. En wij mogen omhoog gaan, reizend naar Hem. Die stad waarvan we zo graag zingen. De hemel. Die plaats waarvan we zingen, daar zal geen rouw meer zijn. Geen verdriet meer zijn. Geen angst meer zijn. Daar zal Hij zelf onze tranen afwissen. Maar ook onze reis is niet altijd zoals Psalm 122. Onze reis is ook niet altijd dat je kan zeggen, ik ben verblijd. Onze reis gaat ook wel eens door dieptes en door dalen. Want het was vroeger niet anders als vandaag. Maar het is vandaag ook niet anders als vroeger. En vandaag de dag hebben de meeste dieptes ook te maken met onze eigen ongerechtigheden. Ja, God kan ons soms misschien niet door onze ongerechtigheden ook door een diep dal heen brengen. Maar vaak hebben diepe dalen wel verbinding met onze ongerechtigheden. En misschien zeg je vandaag, ja nee, maar ik zit niet in een diepte. Ik wil het kwade niet over u uitspreken, maar er zal weer een dag komen. Dat u zich bevindt in de diepte. En dan mag u vandaag leren wat je dan mag doen. Maar misschien bevind je je vandaag wel in de diepte. En weet je ook niet wat je mag doen. Luister dan goed. Uit de diepte roep ik tot u. O Heer, hoor naar mijn stem en naar mijn luide smeekbeden. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek, wanneer mijn pad overstelpt is door ellende, heeft u, o Heer, mijn pad gekend. Wetend dat de Vader, die zich bekend heeft gemaakt als de goede herder, jouw leven leidt, ook door het dal van door het doodsbenen. Wetend dat hij ook daar zijn oren neigt tot jou. En dat hij ook daar zijn stem wil laten horen. Uit de diepte roep ik tot u. Dat kan een noodkreet zijn. Dat kan een wanhoopskreet zijn. Maar je mag jezelf altijd weer vermanen. Hoop op de Heere. De Heere die zich in het Oude Testament als Yahweh bekend heeft gemaakt. Wij mogen weten, Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Yahweh. De ik ben die ik ben, heeft zich geopenbaard in een mens, Jezus Christus. En onze hoop, onze houvast, vinden wij in Hem zelf. Onze hoop is een persoon. Onze hoop heeft een naam. Zijn naam is Jezus. Wat een beautiful name. Wat een wonderful name. Maar ook wat een powerful name. Wetend dat die Jezus mij uit die diepte kan trekken en opnieuw een rots zal zetten. Op zichzelf, want Jezus is de rots. Daarom zal je stem nooit in het heelal wegsmoren. Maar jouw stem en jouw luide smeekgebed zal altijd tot zijn oren doordringen. Ik weet niet of dat jullie dat weten, maar ik vind het toch wel mooi om te vertellen dat Ismaël, de naam van onze zoon, betekent God verhoort. God hoort en God verhoort. En altijd wanneer ik zijn naam roep, Ismaël, dan zeg ik God hoort en God verhoort. Daarom hebben we voor die naam gekozen. Want dat weten wij vanuit ons leven. Toen ik die betekenis zag, wist ik, dit is zo'n waarheid in ons leven. Die naam wil ik geven. Niet omdat ik het speciale mooie naam vond, maar om die betekenis. Wetend dat die God ons altijd hoort en verhoort. Wat een hoop geeft dat. Misschien denk je wel, ik zit diep en God is ver bij mij vandaan. Weet dan dat hij altijd dichtbij is. Want de Heer Jezus heeft het gezegd, net voordat hij naar de hemel ging. Zie, ik ben met jullie. Niet een paar dagjes. Niet voor eventjes. Maar alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Alle dagen is hij met ons. Ook die dagen dat we diep zitten. Ook die dagen dat we diep zijn gestruikeld door onze ongerechtigheden. Zijn oog rust op mij. En zijn genade is overvloedig beschikbaar. Wat voortkomt uit zijn goede tierenheid. De bron van goedheid. Maar ook vandaag de dag hebben die woorden van vers 3 en vers 4 net zo'n diepe betekenis. Als u, Heer, op de ongerechtigheden let. Dat wij weten dat er vergeving is. En dat ik met volle geloof en vrijmoedigheid mag uitspreken dat genade overvloedig beschikbaar is. Wil niet zeggen dat er een weg geopend wordt om maar vrijuit te kunnen zondigen. Om maar vrijuit ongerechtigheid te bedrijven. Wel nee. Want als we vers 4 goed begrijpen, bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Dan heeft dat woordje vrezen ook die betekenis. Ik heb een angst voor het kwaad. Ik ben bang van die ongerechtigheden. Ik keer me daarvan af. En we hebben daar vorige week uitdrukkelijk bij stilgestaan, Romeinen 7. Dat we daar allemaal mee te kampen hebben. En dat we allemaal kunnen zeggen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Gelukkig blijft het daar niet bij. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dat is wat wij mogen geloven. Dat is waar we aan vast mogen houden. Niet daar blijven kijken. Niet hier blijven kijken. Niet op mezelf letten. Maar letten op hem die aan het kruis heeft gehangen. En heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Bij u is vergeving. Deze mensen die dit zongen, die pelgrims. stonden nog voor het kruis. En die wisten nog niet van het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Die wisten alleen voor dat lammetje van hun, wat ze elk jaar opnieuw moesten slachten. En elk jaar opnieuw dat lam met grote verzoendag, wat geslacht moest worden. Maar nu mogen wij prediken. Vergeving van zonde voor de gehele wereld. Voor een iegelijk. Voor een ieder die gelooft in hem. Moeilijker kunnen we het niet maken. Makkelijker ook niet. Zo eenvoudig is het. Niet omdat ik dat bedenk, maar omdat hij het zelf heeft gezegd. Johannes 3, vers 16. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem. Op wie hopen wij? Wij hopen op de naam van Jezus. Hem verwacht ik. Ja, hem verwacht ik ook wanneer ik vanuit de diepte roep vanwege mijn ongerechtigheid. Wanneer ik opnieuw met Paulus in Romeinen 7 moet uitreppen, ik ellendig mens. Ik verwacht hem, omdat ik het bij mezelf niet meer hoef te verwachten. Omdat ik voor mezelf al lang heb laten zien dat het mij niet lukt. Omdat ik het zelf niet kan. En omdat ik ook zal weten dat het me nooit zal lukken. Daarom verwacht ik hem. Omdat hij het heeft volbracht. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de Heere. En ik zie dat ik nog één woordje, dubbelzinnig woordje, heb overgeslagen. Vers 5. Ik hoop op zijn woord. Als we dit woord nou niet hadden, dan waren we echt hopeloos. Maar alles vergaat. Goud en stenen en auto's en huizen, het vergaat. Bloemen en gras. Maar het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid. Alles zal wankelen. Maar dit woord bestaat in eeuwigheid. Als er iets te vertrouwen is, als we ergens op kunnen hopen, dan is het wel het woord wat uit zijn mond is uitgegaan. Het woord van onze Heer Jezus Christus. En wat is er nou zo bijzonder aan het woordje woord? Wie durft het te zeggen? Het woord was God en het woord was bij God. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het woord heeft een lichaam gekregen. Het woord is Jezus. Jezus is het woord van God. Dubbelzinnig. Ik hoop op zijn woord. Nou, ik hoop met heel mijn hart op alles wat hij gezegd heeft. En omdat ik hoop op dit geschreven woord, dat wat hij gezegd heeft, hoop ik op hem. Zijn naam is Jezus. Daarom verwacht ik hem ook. Ook al zie ik hem nu niet, ook al verkeer ik diep in de diepte, ook al lijkt er een oceaan van water over mij te zitten, en al lijkt er een afstand te zijn tussen hem en mij, ik hoop op zijn woord. En daarom blijf ik hem verwachten. Sterker dan wachters wachten op de morgen. Wetend dat wanneer hij komt, en die zouden we ook dubbelzinnig kunnen invullen. Want één, ik verwacht hem voor zijn komst, dat hij mij komt halen. Een Maranatha Christen. Maar ook verwachten wanneer mijn situatie, mijn persoonlijke situatie, vanuit de diepte is. Laat Israël hopen op de Heere. Nou, die laat ik natuurlijk gewoon staan voor deze tijd. Laat Israël hopen op de Heere. Maar laat ook de heidenen hopen op hem. Want ook voor de heidenen is er net zoveel hoop als voor Israël. Maar tegelijkertijd weten we ook dat Paulus heeft gezegd: heel Israël zal zalig worden. En hoeveel beloftes er nog zijn voor Israël, die nog openstaan en die nog ingevuld gaan worden, die God gaat inlossen. Laat Israël hopen op de Heere. Weet je, en het verbond van Gods vrede, hè? Het verbond wat God met Israël heeft gesloten. Weet je wat hij daarvan zelf zegt? Bergen mogen wijken, heuvels mogen wankelen, maar het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Het zal blijven bestaan. Gods liefde voor Israël, let goed op hoe ik het zeg, zal blijven bestaan. Dat wil niet zeggen dat God zich verenigt met hoe het Joodse volk nu leeft. En met het feit dat zij de Messias de rug hebben toegekeerd. Het is genade voor ons als heidenen dat dat is gebeurd. Maar Gods liefde voor Israël en zijn beloftes voor Israël zullen niet wankelen. Omdat hij het zelf heeft gesproken. Maar laten ook wij, en laten we elkaar net als die pelgrims, aansporen en bemoedigen. Wanneer we hopeloos zijn, wanneer we in die diepte zijn, in die diepste diepte zijn. Laten we hopen op de Heere. Want bij hem is veel verlossing. En weet je, ik ben enthousiast over deze psalm geworden, sinds dat ik me erin verdiept heb. Maar over dit woordje ben ik nog veel enthousiaster geworden. Want hier staat eigenlijk letterlijk, bij hem is veel losgeld. Ik zal het uitleggen waarom ik daar enthousiast over ben. We hebben net gezegd, bij hem is vergeving. Maar bij hem is vergeving. En hoe komt dat? Dat er bij hem vergeving is. Omdat er op Gods rekening een oneindig krediet staat om u en mij los te kopen. Ja, wij zijn gevallen en wij hebben onze ziel verkocht aan de duivel. En er is maar één manier waarom, om dat te betalen, om daaruit los te komen. En dat losgeld, daar heeft God heel veel van. Zelfs zoveel dat hij de hele wereld zou kunnen redden. Ik zeg niet dat de hele wereld gered wordt. Maar er is zoveel losgeld. En als wij horen over losgeld, dan weten wij wel wat we bedoelen, toch? Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Dat is de losprijs die betaald is. Dat is het losgeld wat gevloeid heeft vanuit Golgotha. Dat bloed wat spreekt voor mij. Veel verlossing. Nou, je mag het woord voor mij laten staan. Want bij hem is inderdaad veel verlossing. Maar weet ook dat er bij God vandaan alle mogelijkheden zijn om u te verlossen. Om u vrij te kopen. En weet je wat ik zo mooi vind? Jesaja 55, dat hoofdstuk wat we natuurlijk allemaal wel kennen, ga ik vanuit. O alle, gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, koopt, komt, eet, zonder prijs. En wat zegt dat mooi? Laten we het maar lezen. Dat mooie hoofdstuk, Jesaja 55. Dan ga ik daarmee afsluiten. Vers 7 begin ik. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal de Heere zich over hem ontfermen. Laat hij zich keren tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Deze tekst, deze woorden, want mijn wegen zijn niet zoals uw wegen, Mijn wegen zijn hoger als onze wegen. En Gods gedachten zijn hoger als onze gedachten. Gods wegen van vergeving zijn hoger als onze wegen. En Gods gedachten over vergeving zijn hoger als onze gedachten van vergeving. Deze tekst wordt vaak verkeerd toegepast. Als iemand in de moeilijkheden zegt, dan zeg je, nou, Gods wegen zijn ondergrondelijk hoor. Ja, en Gods wegen zijn hoger als onze wegen. We snappen God niet altijd. Dat is de verkeerde toepassing. De toepassing van deze tekst gaat over dat Gods gedachten van vergeving groter zijn dan onze gedachten. En dat Gods wegen van vergeving hoger zijn als onze wegen van vergeving. We kunnen God niet begrijpen, maar we kunnen zijn vergeving wel accepteren. We kunnen hem niet snappen, maar we kunnen hem er wel voor danken. We kunnen hem ervoor aanbidden en we kunnen hem de glorie toebrengen. Want hij vergeeft veelvuldig. Bij hem is veel losgeld om u te redden. En dan hebben we nog één laatste tekst van Psalm 130. Hij zal Israël verlossen. Hij zal Israël verlossen. Hij zal Israël verlossen. Hij zal Israël verlossen. Er is niets wat daar nog iets tegen in kan brengen. Het zal gebeuren. Waarvan? Van al zijn ongerechtigheid. Laat vandaag niemand meer zeggen: mijn ongerechtigheid is te groot. Mijn diepte is te diep. Want dieper als Jezus' armen kan je nooit komen. En verder dan voor Gods vergeving kan je niet vallen. Want bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Als hij dat doet met Israël. Als hij dat zal doen met Israël. Dan zal hij dat doen voor een ieder die hoopt op zijn naam. De naam van Jezus. Amen. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de shalom van de Heilige Geest zij en blijft met jullie allen. Totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.